Hoofdstuk 14. Ik plaatste mijn ellebogen op mijn knieën, legde mijn twee duimen onder mijn kin en vroette vlug en zorgvuldig door mijn ratio om te onderzoeken welk profijt ik uit de situatie kon trekken. Wat had ik zelf nodig? Het allereerst, mijn paspoort. In de kunstwereld lopen natuurlijk kopiisten rond. Iemand uit Pia's netwerk zou een vals paspoort voor me kunnen maken. Daarmee kon ik het land uit naar huis. Maar wat wist ik van valse paspoorten? Misschien was mijn eigen paspoort nodig om er een kopie van te maken. Dat was probleem 1. Probleem 2 was dat ik mijn burgerservice-nummer niet in mijn hoofd had, nog enige andere informatie die op een paspoort staat. Hoe kan iemand zonder deze gegevens een goed gelijkende kopie maken? Daar kwam probleem nummer 3. Pia zou willen weten wat er met mijn eigen paspoort gebeurd was, en als ik haar vertelde waarom het bij de politie lag, zou ze mij wellicht voor de moordenaar van haar man aanzien. Genoeg argumenten om dit plan snel te laten varen, waarbij de conclusie was dat dat wat ik het hardst nodig had, buiten bereik bleef. Dan maar de op één na belangrijkste. Bij een deeltje horen afspraakjes, zei ik bedachtzaam. Doe een voorstel. Ik heb iemand met een auto nodig. Mijn eigen auto is kapot en staat op een camping in Zuid-Duitsland. Iemand moet me daar naartoe brengen, zodat ik terug kan naar Nederland. Geen enkel probleem, zei ze meteen. Zorg ik voor. Ze stak haar hand naar me uit en ik drukte hem. Afgesproken. Maar heb even geduld tot Jozef met alle eer en in alle rust begraven is, oké? Natuurlijk. Ik zou vanwege mevrouw Juhas toch niet vandaag of morgen al weg kunnen. Ik wil eerst nog naar het Balaton, zei ik. Daar kreeg ik alweer een klein beetje zin in. Nu ik één deel van mijn problemen had opgelost, zou het met de andere vast ook goed komen. We hieven het glas en tikten bescheiden op de goede afloop. Waaraan herken ik eigenlijk Jozefs kunstwerken, vroeg ik. Waar moet ik op letten? Dat laat ik je zien. Pia zette haar lege glas op de klep van de secretair. Het is heel eenvoudig. Kom maar mee. Ik liet mijn halfvolle glas op de brede armleuning van de sofa staan en volgde haar. Op de onderste tree van de trap zat Lily met haar hoofd tussen haar knieën. Haar zwarte hoed lag naast haar. Rond haar voeten droop een plas gelige drek uiteen. Voorzichtig manoeuvreerden we om haar heen. Eerst Pia, die het hek opende, dan ik. Lily kreunde, maar bewoog niet. In het atelier mopperde Pia dat ze nu ook nog haar vuil moest opruimen. Maar enfin, ik laat je Jozefs kenmerk zien. Ze knipten het licht aan. TL-lampen aan de muren en het plafond zetten de ruimte in een schel licht. Het kunstwerk dat eerder op de dag mijn aandacht getrokken had, was werkelijk een brug, de Vrijheidsbrug. Ik liep er naartoe om hem beter te bekijken. De pop tussen de leuningen bleek een man te zijn, een witte, naakte man. Om zijn lendenen was een smalle lap gebonden. Zijn ledematen waren met spinnenwebdunne nylondraden aan de leuningen gesmolten, zodanig dat het lichaam in een krampachtige houding naar beneden leek te vallen. De brug hield hem nog bij zijn teen vast. Zijn hoofd hing voorover naar beneden. Zwarte, krullerige haarlokken plakten rond zijn voorhoofd. Ik sprong opzij. Maar dit is Jozef, hijgde ik. Ja, zei Pia. Ze wachtte tot ik bekomen was van de schrik. Was hij van plan om zich op de brug van het leven te benemen? Wel, nee. Maar het was wel gebeurd. Was dit bewijs voor mijn onschuld? Het beeld als een directe vooruitwijzing naar Jozefs dood? Het is zijn kenmerk, zei Pia koel. Hij en zijn werken zijn één. Zijn lijf is zijn handtekening. Bevend en met een hart dat me halverwege in de keel stak, bekeek ik de andere constructies. Die zagen er vriendelijker uit, oogden huiselijk zelfs. Een hoge keukenstoel met een figuur die een kopje thee dronk. Duidelijk Jozef Fekete. Een kinderledikantje, iemand voorovergebogen, de handen op de rand gezet. Jozef. Een gedekte tafel met twee kaarsen, een schaal met twee gevlochten broden en een paar wijnglazen ernaast. Aan weerszijde een man, de een als spiegelbeeld van de ander. Jozef Fekete. Dit is zijn project voor 2021, legde Pia uit. Het moesten 80 werken worden, in chronologie. Jozef zou het eerste beeld, het ledikantje, opstellen achter de schoenen op de Donaukade, vlakbij het parlement. En dan zou het een expositie van zo'n 3 kilometer worden richting het zuiden tot aan de Vrijheidsbrug. En dit beeld, ze wees naar het beeld van de brug, was dan het laatste. Een openluchttentoonstelling moest het zijn, ter herinnering aan de vele duizenden Joden, gewone mensen die in 1941 uit hun huizen gedreven zijn en het land uitgevoerd. Lang dus voordat de mensen door de pijlkruisers gefusilleerd werden aan de oever van de Donau, waar de schoenen aan refereren. Dat was in 1944. Jozef ging uit van 1941. Ik voelde me een beetje stom. Hier had ik nog nooit van gehoord. Ik heb die schoenen niet gezien, zei ik. Daarvoor moet je naar Pest, zei Pia, aan de overzijde. Die 44-45 geschiedenis krijgt terecht veel aandacht. Maar het verhaal uit 41 is ook belangrijk. Velen kennen het helemaal niet, Jozefs verhaal. Het verhaal van zijn familie en van vele duizenden anderen. Het verhaal van Kamjanets Podilski. Ach, ze streek met een vermoeid gebaar door haar haren. En nu is Jozef er zelf niet meer. Hoe moet dat nu? Al die beelden zijn nog lang niet af. Ze trok het koordje van haar joggingbroek strakker. Ik weet niet of het nog wel door kan gaan. En zuchtte een diepe zucht die overging in een snik. Ik denk het niet. Hoe kon ik haar opbeuren? U moet nu ook een beetje aan uzelf denken, hoor, zei ik. Dat alles u niet boven het hoofd groeit. Het klonk zwak. Dat voelde ik. Dat zal moeilijk gaan, zei ze. Jozef en ik waren op alle gebieden één. Als ik aan mezelf dacht, dacht ik aan hem. Weet je, jij bent jong. Misschien denk je dat wanneer een man een minnares heeft, of meer, dat daarmee de banden met zijn echtgenoten zijn doorgesneden. Dat is niet zo. Als ik het alleen maar over al onze jaren samen heb, de ter aarde bestelling, de financiën. Ze sloeg haar ogen ten hemel. Er is zoveel te regelen. Goed. Dat is jouw zaak niet. Ik moet nu sterk zijn. Later denk ik aan mezelf. Ik werk haar de deur uit. Jij probeert bij haar in huis te komen en zorgt dat je iets te weten komt. Al zou je maar één enkel werk vinden, dan zou dat al compenseren. En dan kun jij binnenkort naar Zuid-Duitsland om je auto te repareren. Zoiets was het toch? Ja, zei ik. En voor de zekerheid. U zou ervoor zorgen dat ik er kwam. Ze knikte. Weet ik hoor. En hield de deur voor me open.